Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouw podcast. Mijn naam is Diana Arkeveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas of zweverig gedoe eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Simpelweg door eerst te gaan snappen waarom je doet wat je doet. Want vanuit inzicht kun je je patronen gaan herkennen. En vanuit daar ontstaat de blijvende verandering. Dit zorgt ervoor dat jij op je 85ste vol trots kan zeggen dat je keuzes in je leven hebt gemaakt die volledig bij je pasten. En daarom werk ik alleen met ambitieuze vrouwen die volledig voelen dat ze voor eens en altijd willen stoppen met het reageren vanuit deze patronen. Verandering is echt mogelijk, als je maar snapt waarom je doet wat je doet. En daar gaan we in duiken. Wij gaan jouw gebruiksaanwijzing schrijven. Maar jij kan dit. Let's go! Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En vandaag gaan we het hebben hoe jij ervoor zorgt dat jij je eigen kinderen emotioneel wel ziet, terwijl jij waarschijnlijk als kind vroeger emotioneel niet gezien bent door je ouders. En ik had een super mooi gesprek met mijn eigen kinderen dit weekend in de auto. Ik vind autogesprekken altijd super tof. Want we komen altijd op onderwerpen waar je gewoon op een andere manier niet zo opkomt. En het ging over scheiden. En mijn kinderen waren heel jong toen ik van hun vader ging scheiden. Zij waren 4 en 3. En zij weten eigenlijk niet beter dan dat zij in 2 huizen wonen. En toen had ik het er met ze over. En mijn kinderen zeiden, ja, het lijkt me eigenlijk heel raar om met jullie in 1 huis te wonen, want dat kennen we eigenlijk helemaal niet. En toen vertelde ik ze van dat op het moment dat jij iets meemaakt als kind, of dat nou gaat om een scheiding van je ouders, of dat dat gaat omdat je heel erg hard valt en dat je vader zegt dat je niet zo moet aanstellen, dat je daar niet om mag huilen, of omdat de juf misschien super boos op je wordt, terwijl je eigenlijk niks gedaan hebt. En als je op dat moment heel verdrietig voelt, maar het verdriet niet kan laten zien of niet mag laten zien, dat er dan restjes verdriet in je lijf achterblijven. En toen dacht ik, oh, dit is wel echt een hele mooie om eens even een podcast over op te nemen. Want dit is precies waar het over gaat. Op het moment dat jij emotioneel niet gezien wordt, dus je ouders gaan niet in op jouw emoties. En dat is niet hetzelfde als je zin krijgen. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. Want dat is vaak wat er gedacht wordt. Maar op het moment dat je ouders niet ingaan op je emoties, jouw emoties er niet laten zijn, of dat nou verdriet is, of dat nou boosheid is, of dat nou teleurstelling is, dan zul je merken dat jij daar problemen van gaat krijgen. En nu gaan we ergens op. Voor de mensen die nooit mijn podcast luisteren, ik bereid het nooit voor. Ik ga altijd gewoon gezellig met jullie kletsen alsof we samen in 1 ruimte zitten. Ik heb hier super veel over te vertellen, dus ik ga het zo gestructureerd mogelijk proberen te doen. Want op het moment dat jij iets meemaakt in je kindertijd, daar ging het met mijn kinderen over, kan het best zijn, zei ik tegen mijn dochter van 10 en mijn zoon van 9, dat je nu je er niet verdrietig over voelt, maar dat je op dat moment wel heel verdrietig bent geweest. En dat daar nog een restje verdriet van in je lijf zit. En gedurende het leven maken we allemaal situaties mee waarin we emotioneel niet gezien worden. En zoals ik het naar mijn kinderen uitlegde, was hè, op het moment dat jij dus verdrietig, boos, bang, noem het maar op bent, en die emotie niet kan laten zien, dus mama of papa zegt bijvoorbeeld, stel je niet zo aan, zo erg is het niet dat de goudvis dood is, daar hoef je niet zo over te huilen, of je mag niet boos zijn, meisjes zijn lief, meisjes gedragen zich niet zo. He, dus dat ze jouw emoties daar geen ruimte voor hebben gehad. Wat er dan gebeurt, even in kindertaal, is dat daar een restje verdriet, een restje emotie in je lijf gaat zitten. En die restjes die verzamelen zich steeds meer in je lijf. Op bepaalde plekken in je lijf. En op het moment dat jij zoveel restjes verdriet in je lijf hebt, laten we het maar even in kindertaal houden, wat er dan gebeurt, is dat je jezelf gaat beschermen voor nog meer restjes verdriet die er niet mogen zijn. En dan krijg je dus overlevingsmechanismen. En Een kind moet zich dus veilig genoeg voelen bij zijn of haar ouder om verdriet er te kunnen laten zijn, om boosheid er te kunnen laten zijn, om teleurstelling er kunnen te laten zijn. En zeker wanneer kinderen zeggen en ze vallen en je ziet dat het ze pijn doet, maar zeg hij is zo, nee joh, dat doet helemaal geen zeer, gaan er bij mij al belletjes rinkelen. Dat een kind eigenlijk al heel erg snel geleerd heeft om te benoemen dat het geen zeer doet. Terwijl je eigenlijk wel ziet dat het pijn doet. Wat de reden daar ook voor is. En misschien wil hij het niet laten zien aan zijn vriendjes. Misschien is hij bang voor de reactie van zijn ouders. Het maakt niet uit. Maar dat is wat je ziet. En jij bent als kind waarschijnlijk emotioneel ook niet gezien. Of dat nou gaat om verdrietige situaties, om situaties waarin je ouders gescheiden waren, of een situatie waarin je ouders geen tijd en ruimte voor je hadden. Of zoals iemand dit weekend tegen mij zei in een privé-setting, van hè, ja, mijn vader was er wel, maar die was eigenlijk een lege huls. En hij was er, noem je dat, lijfelijk aanwezig, maar ik had er eigenlijk helemaal niks aan. Dan is het, maar ja, bijna logisch, als jij niet leert om iemand emotioneel te zien, om je kinderen wel emotioneel te zien. En dit is echt even een super belangrijke. Want op het moment dat je het zelf niet geleerd hebt, is het heel erg lastig om de patronen niet over te nemen. Dus hè, vaak zie ik ook dat de vrouwen die bij mij komen en met dit soort vraagstukken bij mij komen van Diana, ja, weet je, ik wil heel graag mijn kinderen emotioneel zien, maar ik merk gewoon dat ik precies hetzelfde doe als mijn moeder. Ik merk dat ik precies hetzelfde reageer als mijn vader. Ik wil dit niet. Help mij. Nou, de eerste stappen die je daarin te maken hebt, is jezelf zien. En dat klinkt nou misschien een beetje flauw om dat te zeggen, maar wat of hoe leren kinderen nou? En dit is wel echt even een kanttekening. Ik ben geen kinderpsycholoog of kinderexpert of wat dan ook. Ik benader het echt vanuit mijn vakgebied. Vanuit volwassenen die emotioneel niet gezien zijn. En in welke vlakken en in welke stukken het fout is gegaan. En waarin jij het dus als ouder anders kan doen. En ik pak natuurlijk ook een beetje mijn eigen ervaring met mijn eigen kinderen daarbij. Is op het moment dat jij kinderen opvoedt, of je nou schooljuf bent of moeder bent, dat maakt helemaal niks uit, of vader of ouder of hoe je het wil noemen, is kinderen leren niet alleen door wat je zegt, maar ze leren vooral door wat ze je zien doen en door wat ze ervaren. En op het moment dat jij zelf je eigen emoties niet laat zien, ja, dan kun je wel zeggen dat het er van het kind mag zijn, maar als zij zien dat je eigen emoties, ja, dat je die niet toelaat, dan zul je merken dat het, nou ja, hoe zeg ik dat netjes, niet zo heel betrouwbaar is. Het is hetzelfde als dat jij naar een sportschool gaat en getraind wordt door een personal trainer van 180 kilo. Ja, dan denk je ook, ja, er gaat, ik kan even geen beter voorbeeld geven. Dus niet de bedoeling om iemand te beledigen. Maar dan denk je ook van ja, dit is niet heel betrouwbaar. Want deze persoon die heeft op zijn minst 80 of 100 kilo overgewicht. En die gaat mij dan leren hoe ik gezond moet eten en gezond moet sporten. En zo is dat met kinderen net zo. Dus op het moment dat jij je kinderen emotioneel wil gaan zien, is de eerste stap jezelf emotioneel gaan zien. En schrijf dit alsjeblieft voor jezelf op. Jezelf emotioneel zien, dat is de eerste stap in je kinderen emotioneel gaan zien. Want ze leren niet alleen door wat jij zegt, maar vooral heel erg door wat jij doet. Dat is stap 1. Nou, en ik heb dat in de voorgaande podcast van vorige week ook al een aantal keer genoemd. Het gaat niet alleen om geen lelijke dingen over jezelf te zeggen, geen lelijke dingen over anderen te zeggen, maar het gaat ook heel erg, ga eens eventjes observeren, hoe ga je eigenlijk met je eigen emoties om? Ik zie het zoveel gebeuren. Dagelijks zie ik het vrouwen zeggen, doen, en dat is niet alleen de mensen die bij mij komen, maar ook in de supermarkt, op het schoolplein, is dat we onze emoties ontzettend ontkrachten. En dat kan zijn van, ja, ik baal ervan dat mijn baan dat mijn contract niet wordt verlengd. Maar ja, joh, ik vind wel weer wat anders. Ja, kap met gewoon dat laatste stuk te zeggen. Dat slaat helemaal... Sorry, het is een oordeel, maar het slaat helemaal nergens op. Want wat je doet, is aan de ene kant zeg je... mijn contract wordt niet verlengd. En aan de andere kant bagatelliseer je het. Het is kut als je contract niet wordt verlengd. Zeker als je het niet verwacht. Zeker als je het geld hard nodig hebt. En bagatelliseer dus niet je eigen emoties, je eigen gevoelens. En dat is wel wat er ontzettend veel gebeurt. Het bagatelliseren van je eigen emoties. Ja, en als je dat laat zien aan je kinderen, dat mama dus wel, je mag wel huilen en kom maar, ik troost je. Maar ondertussen bagatelliseert mama haar eigen emoties. Wat leren je kinderen dan? Dus de eerste stap, en er komen meer stappen aan, is ga jezelf emotioneel zien. En ik had vorige week hele mooie voorbeelden in de consulten van vrouwen die bij mij een traject doen. Die ook zeggen van, oh, maar nu zie ik mezelf. Het is zo logisch dat ik dit doe. En dat is ook letterlijk jezelf zien. En op het moment dat jij jezelf kunt gaan zien en het kan gaan snappen waar jouw gedrag vandaan komt, waar het jezelf emotioneel niet zien vandaan komt, dan kun je de stappen maken naar jezelf emotioneel wel zien. Dus het is niet alleen aardig praten over jezelf. En als mensen denken, ik luister deze podcast, dit is de eerste podcast van jou, Diana. Luister dan even de podcasten van vorige week terug. Altijd wat ik zeg is, we zeggen geen lelijke dingen over onszelf en over anderen. Betekent ook dat je je eigen emoties niet bagatelliseert. Dus dat betekent ook dat je de emoties die je laat zien, dat je die niet ombuigt. Of niet, ik gebruik net het woord bagatelliseert, niet te niet doet. Maar dat je het er gewoon laat zijn. Gewoon die punt. Hè? Ik ben mijn baan verloren of mijn contract is niet verlengd. Punt. Je hoeft niet daarachteraan iets te zeggen. Is niet nodig. Maar zijn we wel heel erg gewend. Waarom zijn we dat gewend? Om onszelf als het ware te beschermen. Want het is super eng als je je kwetsbaar opstelt. Of zo erg is het niet. Of als je een cadeautje krijgt. Ja, dat had je niet hoeven doen. Ja, kap daar gewoon mee. Hoezo had je niet hoeven doen? Ik zeg altijd een beetje flauw. Denk je dat het leuk is voor iemand die jou een cadeautje geeft, dat je dan zegt, joh, had je niet hoeven doen? In een dynamiek van geven en nemen moet een balans zijn. En mensen vinden het fijn, ook als mensen mij gewoon betalen voor mijn trajecten, om aan het einde, maar nu doe ik het zelf bijna ook, maar ik heb vaak, laat ik het zo zeggen, dat mensen iets opsturen of iets geven met laatste consult. En daar kan ik zeggen, joh, had je niet hoeven doen, want je hebt hier gewoon fatsoenlijk voor betaald. Maar mensen zijn blij, ze zijn geholpen, ze willen hun dankbaarheid tonen. En op het moment dat jij dan zegt, joh, had je het niet hoeven doen, wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk, weer dat stukje van het kunnen ontvangen, het jezelf emotioneel kunnen zien en zeker ook de ander kunnen zien, dat je dat daarmee, hoe zeg ik dat in de juiste woorden, teniet doet, ontkracht. Het heeft ook totaal geen enkele functie. Dus kap daarmee. Stop daar gewoon mee. Ga eens opletten. Zie jij jezelf emotioneel? Kun jij je emoties daadwerkelijk laten zien? Ik huil ook. Ik laat mijn kinderen ook zien als ik verdrietig ben. Dat is iets heel anders dan mijn kinderen deelgenoot maken van mijn emoties. Dat noemen we parentificatie. Dat is niet de bedoeling. He, dus als ik bijvoorbeeld mijn oudste, mijn dochter zou belasten met mijn zorgen, mijn problemen. Dat ik mijn hart zou, stel je voor dat ik in een relatiecrisis zou zitten en mijn hart bij haar zou uitstorten. Als ik ervoor zou zorgen dat zij dus volwassen taken krijgt die niet horen bij haar leeftijd. Dan belast ik haar. Maar dat is niet wat ik zeg. Je emoties laten zien is laten zien dat dingen pijn doen. Letterlijk pijn doen, bijvoorbeeld als je je ergens langs schaaft of als je je in je vingers snijdt. Let maar eens op, ga maar eens bij jezelf na. Hoe doe jij dit? Als jij jezelf snijdt met de kaasschaaf bijvoorbeeld, zeg je dan tegen de kinderen, ja, dit doet me echt pijn? Of zeg je, nee joh, het gaat wel. 9 van de 10 vrouwen zeggen, oh nee, het gaat wel. Natuurlijk, je gaat niet dood. Ik snap dat ook wel als je je snijdt aan de kaasschaaf. Maar wat leer je de kinderen? aan een kaasschaaf snijden doet gewoon zeer. Zeg gewoon dat het zeer doet, dat is niet erg. En dit zijn stukken waarin je eerlijk naar jezelf mag gaan kijken. Ga jezelf emotioneel laten zien. En vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik leer het je helemaal binnen Master Your Life. Hoe je jezelf emotioneel kan zien. Hoe je jezelf emotioneel kan uiten. Maar dit is de basis. Vervolgens komen we een stapje verder. Als jij jezelf emotioneel laat zien. Dan gaan je kinderen ook van jou leren. Hey, het is normaal als iemand verdrietig is. Het is normaal dat iemand boos wordt. Het is normaal dat iemand huilt. Het is normaal dat iemand teleurgesteld is. En als je dan, gaan we een stapje verder. Als jouw kinderen emoties laten zien. Ga dan bij jezelf eens na. Hey, maar wat doe ik? Wat doe ik precies als mijn kind verdrietig is? Wat zeg ik dan? Wat laat ik zien in mijn non-verbale communicatie? Wat doe ik als mijn kind boos is? Wat zeg ik dan? Als mijn kind teleurgesteld is? Als mijn kind niet wil? Als mijn kind, noem het maar op. Alle emoties die er zijn. Hoe ga jij daarmee om? Wat zeg je? En wat doe je? En beide is belangrijk. Want op het moment dat jij zegt, joh, maar zo erg is het niet. Of kom op, stel je niet aan. Ja, wat leert het kind dan? Ja, maar Diana, moet ik dan altijd mijn kind zijn zin geven? Nee, zeker weten niet. Vaak als ik dit vertel over hoe ik met mijn eigen kinderen omga, denken mensen dat ik een enorme verwende kringen heb. Die gillend op de grond liggen. Ik zou je zeggen, mijn kinderen, zonder te pochen over mijn kinderen, anders dat ze natuurlijk de leukste van de hele wereld zijn. Die hebben geen moeite met nee. Met het antwoord nee. Zij weten ook heel erg goed wat wel kan en wat niet kan. En juist wanneer je ze emotioneel ziet, betekent dat juist dat ze niet altijd hun zin krijgen. Want wat zij willen is niet altijd het beste voor hen. Dus op het moment dat, we gaan even terug, jaren terug toen ze klein waren. Stel je voor, een kind wil per se een snoepje. Laten we even het klassieke voorbeeld nemen. En jij bent net eten aan het koken en je vindt dat geen goed idee. Nou, wat gebeurt er dan vaak? Ja, maar mama, ik wil een snoepje. Mama, ik wil een snoepje, ik wil een snoepje. Nee, we gaan zo eten. We eten nu geen snoepjes. Ik zal niet het nadoen. Het kind gaat huilen. En wat zegt moeder dan vaak? Ja, hey, stel je niet zo aan. Je hebt al zoveel snoepjes gegeten vandaag. Of kap daarmee. Ik ben toch eten aan het koken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de emotie van het kind gaat zien. Sommige ouders rennen alsnog naar de snoeptrommel en geven het kind alsnog een snoepje. Aan al die dingen heeft het kind niks. Het enige wat het kind nodig heeft, is het benoemen, en deze is heel belangrijk, wat jammer dat je nu geen snoepje mag. Ja, snap ik. En we gaan over 5 minuten eten. Nu eten we geen snoepjes. Over 5 minuten gaan we eten. En dat is super jammer. Ik snap dat. Dat is ook jammer. That's it. Niks meer, niks minder. En je houdt het kind even vast. Je wacht totdat het klaar is met snikken. En de ene is wat sneller klaar dan de ander met snikken. En daarin, en dit is in ieder geval hoe ik dit vanaf jongs af aan met mijn eigen kinderen heb aangepakt, is ze emotioneel te zien in de emoties die er zijn. Jammer hè, dat je geen snoepje mag. Jammer hè, dat je nu niet in je onderbroek naar buiten mag terwijl het min 10 graden is. Ja, jammer, snap ik. En we gaan even je kleren aandoen. Voor de ouders met, ik vind het heel leuk om hierover te praten, even een praktische tip. Hoe ik dit mijn kinderen heb geleerd, is vaak als zij iets heel erg graag wilden, maar ik dat geen goed idee vond, is dat ik dus benoemde, hey, jammer hè. Laten we even een ander voorbeeld nemen dan een snoepje. Stel je voor, je wilt naar de winkel en je hebt nog een klein kind. Ik zal straks een ander voorbeeld geven. En jij wil gewoon met de buggy naar de, of kinderwagen, hoe noem je zo'n ding, naar de supermarkt. En jouw kleuter of peuter of wat het ook is, heeft bedacht, nee, ik wil op mijn rode fietsje. En je ziet het misschien al voor je. Dat kind, dat ligt helemaal te gillen op die grond, want die wil op dat rode fietsje en die heeft bedacht dat hij op dat rode fietsje moet. Hoe ik dat als ouder aanpakte was, ik ging gewoon even bij mijn kind zitten en Ik zei ook, hè, jammer hè, dat je niet op het rode fietsje kan. Ja, en dan, hè, als ik vroeg of ze dan een knuffel wilde, als ze dit niet wilde, bleef ik gewoon zitten en dan wachtte ik. En op een gegeven moment, als ik voelde van, hey, oké, okay, ik heb ze vast en ze beginnen rustiger te worden, dan zei ik, hey, maar luister eens, we gaan naar de supermarkt. Wil jij in de kinderwagen zitten of wil jij mama een handje geven en daarnaast lopen? Ik gaf mijn kinderen altijd een keuze tussen twee opties waar mijn voorkeur naar uitging. En daardoor heeft het kind het gevoel dat het een keuze heeft. En wat gebeurt er heel erg vaak? Dat kinderen zich emotioneel niet gezien voelen omdat ze geen keuze kregen. Papa besloot, oh, ik sla op de tafel, papa besloot dat ze moesten stoppen met huilen. Mama besloot dat er geen snoepje gegeten werd. Punt. Maar op het moment dat je het kind emotioneel kan zien en kan je in die schoenen kan gaan staan en kan snappen dat het stom is dat je geen snoepje nu mag en dat het helemaal niet leuk is dat je niet met dat rode fietsje naar de supermarkt mag, maar het kind wel een bepaalde keuze kan geven. Hé, hey, we eten strakjes aardappeltjes en nog iets. Wat wil je als eerste op je bord hebben? Wil je eerst vlees of wil je eerst aardappels? Waarmee ik niet zeg dat je het kind moet afleiden, dat is niet wat ik zeg, want dan zie je het emotioneel weer niet. Maar op het moment dat je het een keuze geeft, krijgen ze een gevoel van autonomie. En op het moment dat jij de emoties van je kinderen er niet laat zijn, groeien ze hetzelfde op als jij. En het is vaak geen onwil. Het is vaak niet dat jij graag het patroon wil herhalen van wat jij hebt meegemaakt als kind. Maar op het moment dat je hier niet bewust mee omgaat, zul je merken dat je 100% dat patroon gaat herhalen. En ik zie het in mijn omgeving. Ik zie het in mijn hele directe omgeving van mensen die zeggen, hé, maar mijn ouders zagen mij niet bijvoorbeeld met sporten. Ik moest als, nee, dat ben ik niet hoor. Mijn ouders reden me altijd overal naartoe. Maar ik heb iemand in mijn omgeving en die zei, ja, mijn ouders die reden, die deden altijd moeilijk over sport. En mijn ouders wilden ook nooit rijden. Die persoon deed een teamsport. En hij zei, ja, mijn ouders wilden ook nooit rijden. En dat schaamde ik me heel erg voor. Want ja, dat was heel erg normaal in de teamsport. En wat die persoon nu bij zijn eigen kind doet, is dat ik zou denken, hoe ga ik dit zo onherleidbaar mogelijk vertellen? Is dat die persoon zijn kind stuurt in welke sporten er gedaan mogen worden. En bepaalde sporten mogen niet gedaan worden, omdat er wedstrijden bij aan vastzitten. En ik zie heel erg duidelijk de overeenkomst tussen wat deze persoon in zijn eigen jeugd heeft meegemaakt en hetgene wat er gebeurt met zijn eigen kinderen. En het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar ik gebruik het als voorbeeld om je te laten zien wat er gebeurt als je niet doorhebt dat patronen van generatie op generatie op generatie gaat. Als je niet geleerd hebt om emotioneel gezien te worden, zul je daar actief mee aan de slag moeten gaan. Want het is bijna, nou niet bijna, het is je natuur geworden om jezelf niet te zien. En om daarmee ook de ander niet te zien. En dat is dus heel anders dan je zin krijgen. Dat is het niet. Een kind zien is juist niet zijn zin geven. Want een kind heeft er niks aan om tot 11 uur 's avonds wakker te zijn. Omdat hij besloten heeft dat hij niet gaat slapen. Nee, dat is niet gezond voor een kind. Een kind moet slapen en heeft zijn slaap hard nodig. Maar daarin kun je een kind wel zien in dat het inderdaad jammer is. Dat het inderdaad graag bijvoorbeeld nog de tweede helft van de voetbalwedstrijd had willen zien. Of inderdaad graag nog een tv-programma had willen zien. En dat dat inderdaad jammer is. En we gaan nu naar bed. En laat het er beide zijn. En als jij vragen hebt over situaties, ik zat te denken, heb ik nog veel meer voorbeelden? Ik kan er vast wel bedenken, maar als je denkt, hey, maar hoe doe ik deze situatie dan? Mag je me altijd even een DM sturen? Dan wil ik altijd wel even met je meekijken naar creatieve oplossingen daarin. Als jij je eigen kinderen emotioneel wilt gaan zien, zul jij dus als ouder eerst jezelf emotioneel moeten gaan zien en daarna serieus moeten omgaan, moeten gaan observeren, jezelf moeten gaan observeren, je kind moeten gaan observeren, wat gebeurt hier nu werkelijk? En op het moment dat je dat kan En dus kan zien, hey, maar dit is wat er gebeurt. Dit is wat ik letterlijk zeg. Zie ik hiermee mijn kind? Zijn de woorden die ik gebruik, zijn die helpend? Of is dat eigenlijk alleen maar een frustratie van mezelf? Want dat is vaak wat er gebeurt. En een kind moet zich emotioneel veilig voelen om zich te uiten. En dat is in ieder geval hoe ik mijn rol als ouder zie. Waarmee ik niet zeg dat ik het beste doe. Zeker weten niet. Mijn kinderen gaan ook last hebben van dingen die ze mee hebben gemaakt in hun jeugd. En nog steeds, die waarschijnlijk ook nog gaan komen. He, dus iedereen heeft dat. Het enige wat ik als ouder kan doen is mijn kind veilig laten voelen en observeren wat ik doe. En dat betekent dus ook, weer even in de praktische stukken, dat ik woorden als dom, raar, stom, maar ook stil, druk, etc. vermijd. Want op het moment dat ik stempels ga drukken op het gedrag van mijn kinderen, ben ik klittenbandbolletjes aan het plakken. En klittenbandbolletjes zijn in mijn werkwijze overgenomen overtuigingen. En ga ik een kind een bepaald label geven, een bepaald etiket, wat het zelf kan gaan geloven. Kijk maar naar het meisje wat introvert is. Het meisje in de klas wat introvert is, waar altijd een reden achter zit, hoort heel erg vaak, ja, maar Marieke is altijd zo stil. Ja, Marieke die zegt nooit wat. Nee, als je dat 3 keer tegen Marieke zegt, dan bij de 4e keer gaat ze dat zelf ook denken. En uiteindelijk is Marieke ervan overtuigd op de 30e dat zij een stil meisje is, slecht in groepen ligt en heeft ze daarom geen vrienden. 1 in 1 is 2. En dit is dus super belangrijk. Observeer dus, wat zeg ik precies? Welke woorden komen er uit mijn mond? En zit daar een oordeel op? En zit daar, ik weet even niet Nederlands taaltechnisch hoe je dat precies noemt. Maar hè, is dat dom? Is dat raar? Zeg ik stil? Zeg ik druk? Zeg ik langzaam? Benoem ik het? Je kan het altijd, en dat is misschien wel de 3e tip, het omschrijven. Omschrijf het gedrag. Hé, hey, ik zie dat. Hey, ik zie dat je beweegt op je stoel. Waarom beweeg je op je stoel? Dat is heel anders dan je kan niet stilzitten. En dit is echt een hele belangrijke. Omschrijf het gedrag van je kind in plaats van dat je er een oordeel aan vasthangt. Omschrijf het. En dan zul je ook merken, ik geef heel vaak dit voorbeeld, gebruik ik al jaren, is over melk. En stel je voor, je staat een glas melk op tafel en een kind gooit een glas om. Ik zie dat heel erg vaak, tegenwoordig gebeurt er bijna niet meer, want de kinderen zijn al zo groot. In mijn ogen groot. Maar zeker toen ze kleiner waren en er kwamen vriendjes spelen, dan vloog er nog wel eens een glas over tafel. En ik zag heel vaak vriendjes daar echt helemaal van schrikken. Zo van, oh, wat gebeurt er nu? Mijn kinderen die schrikken daar in ieder geval bij mij thuis niet van. Want het enige wat ik zeg is niet, joh, wat dom, laat je dat glas weer vallen. Kun je niet uit je doppen kijken? Waarom? Jij bent altijd zo onhandig. Waarom doe je dat nou? Dat is niet wat ik zeg. Het enige wat ik zeg is, hé, er valt een glas. Pak even een handdoek. That's it. Niks meer, niks minder. Je wil dat je kinderen zich veilig bij jou voelen. Ja, maar Diana, word jij dan nooit boos? Oh, jawel. Zeker weten wel. Zeker weten wel. En zeker ook wanneer mijn emmer vol is. En dan komen we bij het 4e punt. Is op het moment dat jij je kinderen emotioneel niet ziet, is dat jij, ik zal even een voorbeeld geven hoe ik dat zeg. En stel je voor dat, vaak gaat dat bij mij, in situaties waarin ik uit mijn slof schiet, als ik bijvoorbeeld super druk bezig ben en er wordt dan wat gevraagd. En ik moet even een voorbeeld bedenken, want het gebeurt tegenwoordig niet zo vaak meer. Maar vroeger gebeurde het wel echt heel vaak toen ik hiermee begon, toen de kinderen kleiner waren, was ik echt zeer, zeer, zeer licht ontvlambaar als mijn emmer vol zat. En ik zat te denken, ga ik dit vertellen in een podcast? Ja hoor, ik ga dit gewoon vertellen in een podcast. Want weet dus dat waar ik vandaan kom. En dat ik snap hoe moeilijk en ingewikkeld dit is. Want ik ben ook als kind emotioneel niet gezien. En ik had ook geen idee hoe ik dit moest doen. En ik heb het zelf helemaal uit zitten vogelen hoe ik dit graag wilde. Maar dat betekende, toen ik hiermee begon, en dat is eigenlijk vanaf mijn scheiding geweest, dat toen waren de kinderen 4 en 3. En in de eerste jaren heb ik daar echt flink mee geworsteld. Is dat op het moment dat ik druk was en er werd wat gevraagd of werd iets gedaan, dan kon ik heel snel heel boos worden. En op het moment dat ik heel boos werd, vond ik het ook heel lastig daarna. En wat had ik geleerd als kind? Ik had geleerd dat als er iets gebeurde, dat je werd afgeleid. En dat deed ik dan dus ook met mijn eigen kinderen. Ik ging ze dan ook afleiden. En dan kwam ik er eigenlijk helemaal niet meer op terug. En wat ik leerde is dat dat helemaal niet zo heel erg handig is. Want door je kind af te leiden, ga je niet in op de emotie die hij of zij laat zien. En het kan gebeuren, dat vind ik in ieder geval. Ik weet niet wat kinderpsychologen hiervan vinden. Maar dat is hoe ik er naar kijk, is boosheid, verdriet, teleurstelling horen in het leven. Dat zijn alle emoties die er zijn, alle 4 de basisemoties. Blij, bang, boos en bedroefd, dus verdrietig. Die horen in het leven. En zoals ik mijn kinderen opvoed en zoals ik er naar kijk, vind ik het belangrijk dat ze al die emoties zien en ook ervaren dat dat heel normaal is. En de ene is niet beter dan de ander. Ik zeg ook altijd, hè, dat is waarom mijn kinderen goed om kunnen gaan vanaf kleins af aan met een nee. Ik heb ze geleerd, een ja is niet beter dan een nee. Het is allebei evenveel waard. En je mag altijd alles vragen. En het antwoord kan ja zijn en het antwoord kan nee zijn. En een nee voelt vaak heel jammer. En het is ook een antwoord. En terug naar dit stuk. Stel je voor dus dat ik zo boos werd. Waar ik op een gegeven moment begonnen ben, is om mijn excuses aan te bieden aan de kinderen. En ook uit te leggen van, hey, wat er net gebeurde, toen jij in de keuken wat kwam vragen en ik druk met aan het koken bezig was, is mama's emmer was vol en jij kwam iets vragen en toen deed mama lelijk. Dat komt niet door jou. Dat komt omdat mama's emmer vol zat. En dat heeft niks met jou te maken. En op het moment dat kinderen leren, ik zei het toevallig vandaag nog tegen een stel wat ik begeleid, alles wat een ander zegt gaat over de ander en niet over jou. Als je je kinderen dit principe kan leren, alles wat een ander zegt gaat over de ander en gaat niet over jou, dan kunnen zij dus ook leren, hey, maar als iemand anders boos wordt, heb ik niks verkeerd gedaan? Dan gaat het niet om mij. Er is iets in die ander waardoor dat hij boos wordt. Hij is misschien overprikkeld of hij voelt zich misschien verdrietig of voelt zich misschien teleurgesteld. Maar het gaat niet over mij. Creëren we daar dan geen enorme narcistische verwende prinsjes en prinsesjes mee? Nee, ik geloof dat we daarmee mensen creëren die verantwoording nemen voor hun eigen emoties. En als ik kijk naar mijn kinderen, als mijn kind boos wordt of verdrietig wordt of wat dan ook, dan mag dat er zijn. En ik zie dus ook vaak dat mijn kinderen dan terugkomen naar mij of naar een broertje of zusje, waarin ze zeggen, sorry dat ik net zo boos deed. Ik was gewoon overprikkeld en daarom reageerde ik zo. Ze gaan zichzelf snappen. Maar daarin heb jij weer het voorbeeld te geven. Als jij emoties laat zien die je waar we 1 mee begonnen zijn, niet toelaat. En dus maar doet alsof dat er niks aan de hand is, leren ze het niet. Maar ook als je ze wel toelaat en ze zijn wat buitenproportioneel of heftig en je komt daar niet op terug, dan worden je kinderen simpelweg een beetje bang. En laat een beetje maar weg. En weg is die veilige situatie die je voor ze wil creëren. Want kinderen moeten zich emotioneel veilig voelen om zich te kunnen hechten. Om zich emotioneel veilig te kunnen ontwikkelen. En jij hebt die emotionele veilige basis neer te zetten. En dat betekent dus, resumé, alle 4 de punten, is dat je eigen emoties moet laten zien en moet toelaten. Stoppen met bagatelliseren. Stoppen met verkleinen. Stoppen met doen alsof ze er niet zijn. Je kinderen zijn niet gek. Als jij je snijdt aan de kaasschaaf, weten ze echt wel dat dat pijn doet. Het is juist gek. Dat woord zou ik niet gebruiken. Maar als jij doet alsof het geen pijn doet. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer wat ik hierover wou zeggen. 2 is, op het moment dat je kinderen hun emoties laten zien, dat je dat er laat zijn, zonder dat je ze hun zin geeft, denk aan de snoepjes en het rode fietsje, maar dat het er mag zijn, denk ook even aan, als je in oplossingen denkt, aan die twee keuzemogelijkheden die je ze geeft. Dat je op het moment dat er iets gebeurt niet een woord gebruikt waar een oordeel in zit of een stempel in zit, maar dat je het omschrijft. Denk even aan die melk die omgaat. En dat op het moment dat jij uit je slof schiet, daar simpelweg een excuus voor komt. En dat kinderen dus ook leren, hey, papa of mama kan ook boos worden. Mama is ook wel eens de emmer vol en dan gebeurt dit en dat heeft niks met mij te maken. En op het moment dat dat gebeurt, kunnen wij het daar gewoon in alle veiligheid over hebben. En dit zijn denk ik de vier belangrijkste punten die ik je wil meegeven. En denk hierover na. Denk hierover na hoe jij dit met jouw kinderen doet. Ga jezelf observeren wat jij precies doet, hoe jij dit precies doet. En op het moment dat je graag wil dat ik je daarbij help, wil ik dat met alle liefde doen. Want je zal merken als je door Master Your Life heen gaat, of je dat nou zelf doet in groepsverband of één op één met mij, kan allemaal, is dat je jezelf gaat leren kennen. Dat je jezelf, die basis, hè, jezelf emotioneel zien en je emoties gaat toelaten, dat je die basis neer gaat leggen. En dan zijn die andere punten helemaal niet zo moeilijk meer. En dat is wat ik jou en je kinderen gun. En dat is ook wat jij waarschijnlijk wil als je deze podcast luistert. Want je wilt niet hetgeen waarin jij zelf niet gezien bent, dat wil je niet doorgeven aan je kinderen. Maar dat gaat automatisch, tenzij je er actief mee aan de slag gaat. En ik help je daarin met alle liefde. Ik wil je danken voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, stuur me dan even een mailtje of een DM via Instagram. Ik beantwoord ze met alle liefde. Mocht je mee willen doen aan Master Your Life, aan welke variant dan ook, kun je in de beschrijving vinden hoe je mee kan doen. En dan dank ik je nogmaals voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering. Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten hoe je mij persoonlijk spreken? Zoek me dan eventjes op Instagram. Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deautistiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.